Goedenavond. Welkom in deze dienst. Goed om hier samen te zijn, ook deze zondagavond. Ik werd mij gevraagd of ik u nog even wou wijzen op de collecte van volgende week zondag. Vandaag is de collecte voor onze eigen gemeente en daarna voor de zending in Mozambique. Volgende week is er een extra noodhulpcollecte voor de ramp die in Limburg is gebeurd. Dus daar is de tweede collecte van volgende week voor bestemd, voor noodhulp in Limburg. Dan bent u daarvan op de hoogte. Kunt u daar misschien volgende week vast rekening mee houden. Dat was het qua mededelingen. Ik wens u namens de kerkenraad een gezegende dienst. En we willen beginnen met een moment voor stil persoonlijk gebed. Ik wil u vragen daarvoor te gaan staan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Namens die God mag ik u groeten. Er is genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 72, vers 6 en 7. Laten we samen bidden. Heer onze God, zo komen we bij u om u te danken dat u ons ook vanavond hier bij elkaar hebt gebracht. Om u te danken voor de ruimte die we daarvoor hebben. Om u te danken voor uw woord waar we uit mogen lezen. Om u te danken dat we erop mogen vertrouwen dat waar wij bij elkaar komen, u in ons midden aanwezig wil zijn. We zijn eraan gewend dat dat aan het begin van de dienst genoemd wordt. Dat we gegroet worden. Heer, we zijn eraan gewend, maar het is een heerlijk iets, een wonder, dat wij erop mogen vertrouwen dat u bij ons bent. Dat wij erop mogen vertrouwen dat het niet op onszelf vastzit, op wat wij kunnen zeggen of uitleggen of horen of begrijpen of meenemen of bevatten. Dat we in al die dingen het van u mogen verwachten. En dat we in al die dingen als mens onze eigen verantwoordelijkheid hebben, maar dat u daarin ons tegemoet wil komen. Dat u daarin wil werken in ons hart. We danken u daarvoor. En omdat we dat weten en daarop mogen vertrouwen, bidden we vol verwachting. Open ons hart voor uw woord. En werk met uw Heilige Geest in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Er is iets misgegaan. En dat is volledig mijn schuld. Ik kreeg net al een paniekerige vraag of ik misschien dezelfde preek bij me had. Dat niet. Dus ik heb wel een nieuwe preek, niet dezelfde als 2 weken geleden. Maar ik heb wel de liturgie van 2 weken geleden aangepast voor vandaag. En ik heb alles aangepast, de liederen en het thema, maar niet de schriftlezing. Dus er was al iemand die ging ervan uit dat ik opnieuw over 1 Thessalonicenzen 4 ging preken. Dat is niet het geval. Sorry Esther, het wordt openbaring 20. Ik denk dat het dan niet op de biemen staat, maar ik vertrouw erop dat u allemaal zoals dat hoort uw bijbeltje bij zich heeft. Of in elk geval zo goed zult luisteren dat u het niet mist. Extra goed opletten. Openbaring 20. Helemaal. Vers 1 tot en met 15. Zij is goed hoor. Zij is goed. Mooi, dankjewel, dankjewel. Openbaring 20 dus. Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor 1000 jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden, tot de 1000 jaar voorbij waren. Daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren, omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken. Zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden, en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten 1000 jaar lang samen met de Messias. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de 1000 jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias zijn en 1000 jaar lang samen met hem heersen. Wanneer de 1000 jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij erop uit om de volken aan de 4 hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op over de hele breedte van de aarde en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel die hen misleidde wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd tot in eeuwigheid. Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog één geopend, het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af, en iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood, de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. Tot zover. We gaan luisteren naar een lied. En als u het kent, kunt u het natuurlijk wat meezingen. Maar het is meer bedoeld als een luisterlied. Het is geschreven door Sela. En het is geschreven naar aanleiding van de lofzang die te vinden is in Openbaring 4 en 5. Het lied heet Alles voor Hem.
Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht voor het Lam dat geslacht is. Alles, alles voor Hem. Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer, tot in eeuwigheid. Amen. Jezus is dichtbij, het leven krijgt een nieuw begin, de strijd komt tot een. De leeuw van Juda overwint en de hele wereld zingt. Alles en iedereen zingt. Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht voor het Lam dat geslacht is. Alles, alles voor Hem. De strijd komt tot een eind. De leeuw van Juda overwint en de hele wereld zingt. Alles en iedereen zingt. Alle
na de preek en aansluitend het dankgebed zingen we opwekking 60. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus. In Dedemsvaart fietste ik altijd naar de kerk binnendoor. Omdat het sneller was, maar ook omdat ik me dat nou eenmaal zo aangewend had. Binnendoor en dan fietste je zo langs een paar huizen en dan moest je via die hekjes, die zijn neergezet zodat fietsers daar niet langs kunnen fietsen. Maar waarbij het natuurlijk de kunst is om er zonder van je fiets af te stappen wel langs te komen. En dan doorsteken en dan was ik zo in de Kerkstraat en aan de Kerkstraat stond de kerk. Er was één hindernis naast die paaltjes voor die fiets. En dat was dat in het huis op de hoek, in de tuin, soms een hond rondliep. Je wist nooit wanneer die buiten was. Maar als die buiten was en je hoorde, zette die zijn poten op het hek en begon als een malle te blaffen. Nou ben ik best wel bang voor honden. En het is me dan ook een paar keer gebeurd dat ik daar langs fietste, die hond begon te blaffen en dat ik echt met behoorlijk verhoogde hartslag in de kerk aankwam, laat ik het zo zeggen. En dat sloeg nergens op, want ik wist dat die hond niks kon doen of zou doen of ging doen. Maar alleen al het idee dat hij daar om de hoek kon staan en dan, nou, dat zorgde voor een bepaalde spanning. En als die dan ging blaffen, ja, dan schrok ik. Het beeld van zo'n hond aan de ketting of opgesloten in een tuin die er niet uit kan, maar die wel op een of andere manier toch iets angstaanjagends heeft, dat beeld zou je ook in Openbaring 20 kunnen lezen. De engel die uit de hemel neerdaalt met de sleutel van de onderaardse diepte, die de draak, de slang, Satan, ketent voor 1000 jaar. Satan zit aan de ketting. Gebonden. Als we om ons heen kijken in deze wereld, lijkt het heel vaak alsof dat niet zo is. Het lijkt heel vaak alsof de duivel vrij spel heeft. Zijn gang kan gaan. Maar in de tekst van vandaag leren we dat dat niet zo is. Dat Satan gebonden is. Dat zijn macht gebroken en beperkt is. En dat hij geketend is. Omdat God regeert. Dat is de boodschap van het hele Bijbelboek Openbaring. God regeert. God regeert en ook al gebeuren er dingen die wij niet kunnen begrijpen, ook al zien we als we om ons heen kijken in deze wereld ellende en nood en oorlog en pandemie, en hebben wij het gevoel dat alles ons zomaar uit de vingers kan glippen, Openbaring wil ons vertellen dat God het in zijn hand heeft. Wees niet bang. Wat er ook gebeurt, God regeert. Dat is de boodschap van het Bijbelboek Openbaring. De boodschap die de mensen, de eerste lezers van het boek, keihard nodig hadden. Omdat ze leefden in zeer moeilijke omstandigheden in Turkije, in die 7 gemeenten waar brieven aangeschreven worden. Omdat ze te maken hadden met vervolging, omdat er gedreigd werd met de dood, omdat ze niets meer hadden. Aan hen wordt deze openbaring gericht. Voor hen is deze in eerste instantie bedoeld met als boodschap: houd moed. Het is moeilijk, het is zwaar, maar God regeert. En hij zal het goedmaken. God regeert. En wat er ook allemaal nog moet komen en hoe lang het nog moet duren, hij maakt daar uiteindelijk een einde aan. Dus blijf staan. Hou vol. En om die mensen daarin te bemoedigen en de kracht te geven om echt vol te houden, is er dit Bijbelboek. Is er deze openbaring. En het genre, de stijl waarin het boek geschreven is, wordt wel apocalyptiek genoemd. Het is een apocalyps. Dat is ook een van de eerste woorden van het boek. Een openbaring, een apocalyps van de Heer aan Johannes. En een apocalyps, de apocalyptiek, is een bepaald genre. Niet helemaal profetie, nog net weer iets anders. Het is als het ware een blik op de werkelijkheid van God. Het geeft ons als het ware een blik in de hemel. Het gordijn wordt even weggetrokken. We kunnen even iets zien van God. Dat is ook wat in hoofdstuk 1 van Openbaring staat. Johannes ontmoet God en hij valt als dood op de grond. Want dat kan niet. Je kunt niet God zien en leven. Maar in deze openbaring is dat wat er gebeurt. En Johannes probeert met allerlei beelden en symbolen en in een hele bijzondere taal ons daar iets van mee te geven. En natuurlijk kunnen we nooit onder woorden brengen hoe God is. Kunnen we nooit in woorden vangen hoe het in de hemel eraan toe gaat. Dat lukt nooit werkelijk. Daar zijn die symbolen voor nodig. Daar is dat hele vreemde voor nodig, wat we in Openbaring zien. Een vreemde, bijzondere beeldtaal die ons die boodschap wil meegeven. En we moeten ons door al die beelden en symbolen dus niet al te zeer laten afleiden. We moeten proberen om ons daarop niet al te zeer op te fixeren, om het stap voor stap, symbool voor symbool, allemaal precies duidelijk te krijgen. Want de boodschap, die gaat daar bovenuit. De boodschap is, houd vol, houd moed, God regeert. De Openbaring beschrijft de tijd waarin wij nu leven. De eindtijd. De tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Jezus Christus. En de Openbaring is een boek dat niet chronologisch beschrijft hoe die tijd zich zal voltrekken. Het is niet zo dat je in hoofdstuk 5 begint in de tijd en in hoofdstuk 17, 18, 19 en dan 20 aankomt, dat het allemaal achter elkaar en op elkaar moet volgen. Openbaring schrijft vanuit een aantal perspectieven en die perspectieven komen steeds terug. Er zit een bepaalde herhaling in. Voor de liefhebbers, dat noemen we progressief parallelisme. Progressief parallelisme. Wat betekent dat? Dat betekent dat die beelden en die gebeurtenissen, zeg maar, die perspectieven steeds terugkomen, maar dat het wel steeds meer naar een einde toe gaat. Je kunt het vergelijken met een spiraal die steeds dichter naar de kern toe, of een orkaan die steeds dichter naar de kern toe gaat. Allemaal cirkels die uiteindelijk naar het einde gaan. Maar Openbaring is dus niet chronologisch. Het is niet als een boek wat begint in het jaar 60 en eindigt in het jaar zoveel duizend. Er zijn in elk geval drie perspectieven die steeds terugkomen. En steeds iets intensiever beschreven worden, progressief. Het eerste perspectief is het hemelse perspectief. In Openbaring 4 en 5, en daarom hebben we dat lied ook net geluisterd. In Openbaring 4 en 5 begint het Bijbelboek met een blik in de hemel. We krijgen iets te zien van de troon waar God op zit, van waar hij regeert. En er zijn oudsten omheen en er is een zee van glas en er is een regenboog en er zijn geesten. En er komt een lam. Een lam dat als het ware de rol van de geschiedenis, van de tijd opent. En op die rol staat alles wat moet gebeuren voordat het einde er is. Dat hemelse perspectief, dat laat iets zien van als het ware de regiekamer. Van waaruit deze wereld geregeerd wordt. En dat hemelse perspectief komt nog een paar keer terug. In hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 14 lezen we opnieuw over de hemel. Krijgen we opnieuw een blik over de mensen die op deze aarde geleefd hebben, gestorven zijn. Maar die het volk van God vormen. Die bij God mogen zijn. Die bij hem zijn. En in die hoofdstukken krijgen we steeds opnieuw als het ware een soort bemoediging te horen. Dit is wat vaststaat. Daar wordt geregeerd en daar is een plek voor alle mensen van wie de naam in het boek van het leven staat. Voor alle mensen die vertrouwen op het Lam van God, op Christus. Hoofdstuk 20 gaat het daar ook over. Ik zag een witte troon en hem die er daarop zat. En de aarde en de hemel vluchten van hem weg en verdwenen in het niets. En dan komt het laatste oordeel. Dat is het eerste perspectief, het hemelse perspectief. Het tweede perspectief is het perspectief van deze aarde. Zeg maar wat er hier allemaal gaande is, wat er gebeurt. En dat zijn rampen. Er zijn 3 keer 7 rampen. 7 schalen, 7 zegels en 7 trompetten. En die beschrijven alle 3 keer 7 rampen die over de wereld komen. En dan moet je denken aan oorlogen, hongersnoden, natuurgeweld, maar ook pandemie. En dat wordt steeds opnieuw, komt dat terug. Het Bijbelboek Openbaring wil daarmee niet zeggen dat er in de geschiedenis 3 keer 7 van die plagen of rampen of gebeurtenissen zijn. Het wil laten zien dat dat is wat er op deze aarde te verwachten is. Dat is wat er gaat komen. Dat is waar we als inwoners van deze wereld mee te maken zullen hebben. Die dingen, die gaan hier op aarde gebeuren. En die zijn een gevolg van de zondeval en van de opstand tegen God. En opnieuw is hier iets intensiverends. Hè? Het is progressief, dus het wordt steeds erger en grootser en alomvattender. En het derde perspectief is het oordeel dat nog komt. En daarin speelt het kwaad een grote rol. Dus in hoofdstuk 12 en 13 bijvoorbeeld gaat het over de strijd in de hemel tussen Satan en God en de strijd op aarde. Waar Satan lijkt te heersen en te regeren, maar waar duidelijk beschreven wordt dat er een einde gemaakt zal worden aan de regering en de macht van Satan. Dat hij niet alle macht heeft, ook niet hier op aarde. En in hoofdstuk 17 tot 19 gaat het opnieuw daarover. Gaat het over het oordeel over Babylon. En Babylon is een symbool voor de opstand tegen God, voor menselijke hoogmoed. Voor wat de mens denkt te kunnen en waarin hij als het ware de plek van God in wil nemen. En ook in hoofdstuk 20 komt dat opnieuw aan de orde. Opnieuw gaat het daar over dat oordeel en over Satan, van wie de macht beperkt wordt. En dat hoofdstuk 20, dat is eigenlijk het laatste wat te vinden is in Openbaring voordat het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En in die hele intensivering, hè, in dat progressieve, gaat het nu dus naar de kern, naar het middelpunt, naar het einde toe. Al die dingen die beschreven zijn over rampen en over oordelen komen nu tot een, als het ware, een eindconclusie. In hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20 gaat het al over, of in hoofdstuk 19 gaat het al over de laatste strijd en over het oordeel. En in hoofdstuk 20 wordt daar opnieuw over geschreven. En je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan. Er zijn heel veel mensen die dat als het ware chronologisch lezen. Dus er is eerst een strijd en vervolgens is er het einde van de macht van Satan. En dan komt er een rijk van 1000 jaar waarin Satan geketend is. En daarna is de laatste slag, de laatste strijd tussen God en Satan. En daarna is het laatste oordeel. Er wordt dan gesproken over een rijk van 1000 jaar. Het wordt ook wel het 1000-jarig vrederijk genoemd. Dat is een van de... we noemen dat het chiliasme, hè? De leer of de gedachte dat er een rijk van 1000 jaar zal komen voordat de Heer Jezus terugkomt. En op dat 1000-jarig rijk wou ik vanavond eventjes inzoomen, even iets over zeggen. Omdat er in verschillende tradities over dat 1000-jarig rijk nogal anders gedacht wordt. Want je kunt vanuit de gereformeerde traditie, en daar sta ik bewust in, eigenlijk van alles en nog wat zeggen over dat 1000-jarig vrederijk. Maar hier in Openbaring 20 wordt dat niet als zodanig genoemd. Satan wordt geketend voor 1000 jaar. En daarna wordt hij voor korte tijd losgelaten. En tijdens die 1000 jaar zal er geregeerd worden hier op aarde door Jezus en door de Messias samen met de heiligen. En volgens mij is dat precies waar heel het Bijbelboek Openbaring over gaat. Volgens mij wordt met die 1000 jaar precies de tijd bedoeld waarin wij nu leven. Die 1000 jaar, die moeten we niet letterlijk nemen. Die 1000 jaar, dat gaat over een symbolisch getal. Het is 10 keer 10 keer 10. De volheid van de tijd die God vaststelt en begrenst en bewaakt. Het gaat over deze tijd. En als we lezen over die 1000 jaar en over de regering, dan gaat het over tronen en mensen die daarop zitten en die regeren. En in de taal van Openbaring gaat het bij die tronen eigenlijk altijd over een regering vanuit de hemel. En de binding van Satan is niet een binding waarin Satan helemaal buitenspel wordt gezet en voor een bepaalde tijd, in dit geval 1000 jaar, niets meer zou kunnen. Ik denk dat naar die binding van Satan Lucas 10 vers 18 verwijst, waar Jezus zegt dat hij Satan uit de hemel heeft zien vallen. Door de opstanding van Christus is de diepste macht van het kwaad van Satan gebroken. Satan is van zijn macht ontdaan. Hij kan ons niet meer raken ten diepste, omdat als we op Christus vertrouwen, zelfs de dood ons niet kan scheiden van de liefde van God. Een 1000-jarig rijk van vrede, daarover gaat het in dit hoofdstuk niet. En eigenlijk vind ik het nergens in de Bijbel terug. Een 1000-jarig vrederijk. Nee, het is veel eerder te begrijpen vanuit die intensivering. Zoals in hoofdstuk 6, 7 en 8 twee keer 7 plagen beschreven worden. Zo wordt in hoofdstuk 17 tot en met 20 twee keer achter elkaar over het oordeel geschreven. En over de macht van Satan die gebroken wordt. Omdat het als het ware naar het einde toe gaat. Omdat het erop aankomt. En omdat dit is waar als het ware de beslissing valt. En juist in dit alles, in die intensivering, is des te meer de oproep om te blijven staan. En daar gaat het over als het gaat over de heiligen die niet hebben gebogen voor Satan. Die zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand hebben gekregen. Die zich als het ware niet uitgeleverd hebben aan Satan. Die zijn het die met God in zijn heerlijkheid als het ware meeregeren. Dat zijn ook de heiligen die we in hoofdstuk 7 en 14 tegenkomen. Die het loflied zingen in de hemel. En die ook aan God vragen, hoe lang moet het nog duren? Hoe lang moeten de mensen op aarde nog wachten en nog lijden voordat het einde komt? Voordat u terugkomt? Juist daarin is deze tekst een bemoediging aan die mensen in Efeze en Smyrna en Pergamum en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Die 7 gemeenten aan wie dit boek geschreven is. Wij kennen ze niet. Geen idee wie het zijn. Zo lang geleden al. Maar zij hadden dit nodig. En zij hadden ook die bemoediging nodig. Dat ook al wordt het nog zwaarder. En ook al gaat het nog verder. En ook al duurt het nog langer. Dat betekent niet dat Satan zal gaan winnen. Dat betekent niet dat zijn kans op de heerschappij in deze wereld groter wordt. Het is des te meer een oproep om te blijven staan. Blijf staan. Laat je niet vangen. Vertrouw op Gods regering. En ook als het lang duurt en nog langer duurt en er weer nieuwe dingen gebeuren, hou vol. Geef je niet over aan iets anders dan aan God. Want wie zo leeft, ontvangt als het ware de eer die hem toekomt. Omdat hij geleefd heeft met Christus, met de Messias. Hij mag deel hebben, zo staat het hier, aan die eerste opstanding. Bij God zijn. Met hem regeren in deze tijd. En zo gaat het naar het einde toe. Nog één keer wordt geschreven over de laatste strijd. Over als het ware een samenballing van al het kwaad. Satan die nog één keer helemaal tekeer gaat. En alle ruimte krijgt, zo lijkt het. Maar die door het vuur uit de hemel door God verslagen zal worden. En nu? Wat kunnen we daarmee? Wat hebben we daaraan? Satan heeft nog steeds macht. Die is nog niet verdwenen. En we hoeven maar om ons heen te kijken in de wereld en in ons eigen leven. Om te zien en te merken dat Satan ook zijn macht op ons probeert uit te oefenen. Ons als het ware probeert te beïnvloeden. Hij zal zijn macht laten gelden. Alle macht die hij nog heeft, ook al is hij gebonden en beperkt. Alle macht die hij heeft zal hij proberen te gebruiken om ons bij God vandaan te houden. Maar de macht van Satan gaat voorbij. En als we ons vasthouden aan Christus en ons boek staat in het onze naam staat in het boek van het leven, dan hoeven we niet bang te zijn. En dan mogen we uitzien naar het echte einde. Want daar gaat het natuurlijk naartoe in Openbaring. Het is progressief, het werkt toe naar dat einde. Dat einde in hoofdstuk 21 en 22 beschreven van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar ook wat vlak daarvoor gebeurt. We hebben het gelezen in vers 11 tot en met 15 over de witte troon en hem die daarop zat. Over de aarde en de hemel die vluchten. Alsof het de decorstukken worden weggereden en alleen nog dat overblijft wat aan het begin staat, God. Alleen nog dat overblijft wat er echt toe doet. Al het andere verdwijnt. Treedt terug, om het zo te zeggen. En daar wordt recht gesproken. En daar wordt het oordeel uitgesproken. En hoe dat precies gaat, we hebben geen idee. Het enige wat er toe doet, het enige waar we ons aan vast kunnen houden, is dat hij die in Christus zijn heil zoekt, van Christus zijn heil verwacht, dat zijn naam staat in het boek van het leven. En dat hij, als het ware, op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde mag leven. Dat dat voor hem is. Dat is de boodschap. Of je deze dingen nou chronologisch leest, of als je dat parallelisme erin ziet. Uiteindelijk is de kern dat God alles en in allen zal zijn. Daar gaat het op aan. Daar mogen we naar uitzien. En daar moeten we zijn. Dan is alles werkelijk goed zoals God het bedoeld heeft. Dan zullen we het begrijpen. En dan zullen we tegen elkaar zeggen, het is toch nog weer anders dan we dachten. Totaal anders dan wij ons maar konden voorstellen. Het blijft zoeken en tasten. Want God spreekt in symbolen, in raadselen, in beeldtaal die te hoog voor ons gegrepen is. Maar het is ook tegelijkertijd precies zoals God beloofd heeft. Volmaakt. En wat dat is, dat zullen we pas begrijpen als we daar zijn. Daar gaat het naartoe. Naar het einde. En we krijgen de bemoediging dat we de moed niet mogen opgeven. Dat we moeten vasthouden op weg daar naartoe. Zullen we daar samen om bidden. Heer onze God, we komen bij u. En we danken u. We danken u voor uw woord. En we danken u dat u ook in deze zaken ons wil bemoedigen, ons kracht wil geven, wil steunen. Wat hebben we dat nodig? Wat zijn we snel en gemakkelijk geneigd om ons te laten afleiden, met andere dingen bezig te zijn? En wat zijn deze dingen soms misschien ook nog heel ver van ons bed? De een die verlangt naar uw wederkomst, ziet uit naar de dag dat u komt, verwacht het in al zijn nood van u en probeert staande te blijven. En een ander heeft veel minder moeite, veel minder nood. Voor een ander is dat veel minder urgent, belangrijk. Heren, we komen samen bij u. En we bidden u, opent u onze ogen voor de realiteit van uw regering. Opent u onze ogen voor waar u werkt, voor uw regering in deze wereld. Geef dat we daarop mogen vertrouwen. Dat we mogen zien op uw rijk. Dat zal komen, maar dat al gekomen is. Dat hier op aarde aanwezig is en dat eens volkomen zal worden. Maar geef ons ogen om het rijk te zien hier in deze wereld. Om er deel van uit te maken. Om eraan mee te werken. Geef ons kracht om staande te blijven. En vast te houden aan u. Laat ons steeds weer zien dat u regeert. Dat alles in uw hand is. En dat wij, ondanks alles wat ons kan overkomen, ten diepste niet bang hoeven te zijn. Omdat niets ons kan scheiden van uw liefde. Geef ons dat in deze week. In alle dingen die we doen. Geef dat het vuur mag zijn dat in ons brandt. De kracht waardoor we mogen gaan. Vandaag en morgen en alle dagen van ons leven. Totdat u komt. En omdat we zien dat deze wereld in nood verkeert. Piept en kraakt in al haar voegen. Bidden we. Kom, Heere Jezus. Kom spoedig. Amen. Laten we zingen vers 1, 2 en 5 van Opwekking 60. We gaan ons geloof belijden en ik wil u vragen daarvoor te gaan staan. We belijden ons geloof door in te stemmen met de geloofsbelijdenis. Wij geloven in één God. De Almachtige Vader die schepper is van hemel en aarde, van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel, vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, mens geworden is en die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is en die op de derde dag is opgestaan naar de schrift, die is opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van God de Vader en die zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige algemene katholieke kerk. En wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zo mogen we van hier gaan. Als u straks de kerk verlaat, voor alle duidelijkheid, dan doen we dat via de achteruitgang. En dan doen we dat vak voor vak. Dat betekent dat eerst dit vak via de achterkant daar naartoe loopt, dan het middenvak. En rechts mag het langs blijven vandaag. Dus ja, voor mij rechts, voor u links. Eerst dit vak van achteruit de kerkzaal verlaten. Goed, we gaan van hier met de zegen van God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.